Markus 7 vanaf vers 24. En van daar opstaande ging hij weg naar de landpalen van Tyrus en Sidon. En in een huis gegaan zijnde wilde hij niet dat het iemand wist, en hij kon nochtans niet verborgen zijn. Want een vrouw, welker dochtertje een onreine geest had van hem gehoord hebbende, kwam en viel neder aan zijn voeten. Deze nu was een Griekse vrouw, van geboorte uit Syrofenicië, en zij bad hem dat hij de duivel uitwierp uit haar dochter. Maar Jezus zeide tot haar, laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet betamelijk dat men het brood der kinderen nemen en de hondekens voorwerpen. Maar zij antwoordde en zeide tot hem, ja, Heere, doch ook de hondekens eten onder de tafel van de kruimkens der kinderen. En hij zeide tot haar, om deze woords wil ga heen, de duivel is uit uw dochter uitgevaren. En als zij in haar huis kwam, vond zij dat de duivel uitgevaren was en de dochter liggende op het bed. Zondag 7, vraag en antwoord 21. Zondag 7, vraag en antwoord 21. Wat is een ware geloof? Een ware geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voorwaardig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen. Het ook de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. Het gaat dus over een waar geloof. Drie kernbegrippen. Ten eerste onvoorwaardelijk. We hebben zojuist gelezen, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. In de tweede plaats zeker weten. En in de derde plaats vast vertrouwen. Want dat zijn wel de belangrijkste kenmerken van een waar geloof. Dus een waar geloof, drie kernbegrippen, onvoorwaardelijk, ten tweede zeker weten en ten derde vast vertrouwen. Het gaat dus over een waar geloof. En dat is een heel belangrijk onderwerp. Want als je geen waar geloof hebt, dan leef je zonder de Heer Jezus. En als je niet één bent met de Heer Jezus, dan leef je onder Gods toorn. Dan ben je geestelijk dood. En een geestelijk dood iemand, die kan best nog wel wat gevoel hebben. Dat zie je bij je tijdgeloof, hè, die terstond met blijdschap dat woord ontvangen hebben. Na een poosje ging het ook weer over. Als je geen waar geloof hebt, kun je net als Biliam soms wel verrukt worden. Of als je een geloof hebt net als de duivelen, dan kun je nog bang zijn en dan kun je nog vrezen. Maar je bent zonder de Heer Jezus. We hebben de vorige keer gezien, een ware geloof, dat lijft ons in Christus. Dat wij één zijn met Hem. Johannes zegt, wie de zoon heeft, die heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Vanmorgen staat wel dat eeuwige leven op het spel bij u en mij. Daarom is het zo belangrijk om te weten of ik nu ook dat ware geloof deelachtig ben. En daarom zie ik er vanmorgen eigenlijk ook best wel tegen op om hierover te preken. Want als ik me vergis, en als u zich vergist, en we zitten ernaast, voel u, wat is een waar geloof? Geloven doe je altijd in iemand of in iets. Wij noemen dat het geloof heeft een voorwerp. Als je nu aan mensen vraagt, wat geloof je? En je haalt je schouders op, je weet het eigenlijk niet goed. Dat kan niet. Maar het geloof heeft altijd een voorwerp. Je gelooft, in ieder geval het ware geloof, gelooft in iemand. In de Heer Jezus. Er zijn ook mensen die zich vergissen en die denken, als je een waar geloof hebt, dan moet je geloven dat je een kind van God bent. Maar als je dat gelooft, dan werp je het anker eigenlijk uit in het schip. En dat kan nooit de bedoeling zijn, hè? Je ziet vanmorgen een schip op zee en het stormt. Er dreigt gevaar dat het schip helemaal aan de golven wordt overgegeven. En dan hangt daar nog zo'n zwaar anker aan het schip. En als je dat anker nu op het dek legt. Dus als je dat anker binnenboord houdt. Dan heeft dat natuurlijk niet veel zin. Zo'n anker is juist bedoeld in tijden van nood. Weet je nog? Vorige week dat een christen altijd in nood is. Wat is een christen dan nodig te geloven? Maar als het stormt, dan moet dat anker juist buiten het schip. En dan wordt het uitgeworpen in die kolkende golven. Het zinkt naar beneden. Je ziet het anker niet meer. Totdat het zich vasthecht in de vaste grond. Vasthecht aan een rots. Dan kan de ketting gespannen staan. Maar het schip kan niet meer wegdraaien. Anker heeft vaste grond gevonden. Dus het geloof kijkt nooit naar binnen. Toch hè, als God je naar binnen laat kijken, dan zie je schuld. Onverbeterlijk. Zonde. Afmakingen. Tekortkomingen. Als je dat anker nu naar binnen moet werpen, of je wel tranen hebt, of je wel genoeg berouw hebt, of je nooit zekerheid, nooit vastigheid. Je voelt het, dat schip op de baren van de zee, het stormt en er wordt heen en weer geslingerd en het drijft weg. Waarheen? Ik weet het niet. Het is aan de golven overgegeven, aan de wind overgegeven, zolang dat anker binnenboord blijft. En dat anker dat moet uitgeworpen worden. Dat moet buitenboord. Dat moet overboord. Dat moet in het water. Dat moet onder water. Dat moet vaste grond hebben. Wil het schip behouden worden? Dus het ware geloof zoekt geen houvast in de gelovigen. Dat moet je niet doen. Je moet vanmorgen niet kijken of je wel genoeg zondekennis hebt, of je wel genoeg tranen hebt, of je wel genoeg geloof hebt. Nee, dat ware geloof. Wat zegt onze catechismus? Uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Alleen om de verdiensten van Christus wil. Alleen om de verdiensten van Christus wil. De Heer Jezus is het enige fundament van onze zaligheid. Daarom moet Hij in de prediking, dat is de bediening der verzoening, aangewezen en aangeprezen worden. Daarom moet de Heer Jezus aangewezen worden als de vaste rots van ons behoud. Daarom moet de Heer Jezus verkondigd en aangeboden worden. Dat de Heer ons alleen om zijnentwil zalig kan maken. De bediening der verzoening is niets anders dan komt, koopt. Zonder prijs en zonder geld, wijn en melk. Hoor je dat wat Jesaja zegt? Zonder geld en zonder prijs. Dat noemen wij onvoorwaardelijk. Dus het geloof heeft een voorwerp. En als het stormt, dan moet het anker van het geloof uitgeworpen worden buiten het schip. In de vaste rots, de Heer Jezus Christus. Wel, dan moet die rots verkondigd worden. Dan moet hij aangeprezen en aangewezen worden. En hij wordt aangeboden, om niet in de belofte van het evangelie, zonder geld en zonder prijs, onvoorwaardelijk. Wat betekent dat? Wat bedoelen we daar nu mee? Wel, het komen tot Jezus is nooit gebaseerd op iets in de mens. Dus het is niet dat ik mag komen tot Jezus omdat ik zo keurig netjes aangekleed ben. Of omdat ik zo'n beleefd voorkomen heb. Of omdat ik mij zo diep vernederd heb. Of omdat ik zo'n boetvaardig hart heb. Komen tot Jezus is nooit om iets in de mens. Waarom mogen zondaren vanmorgen komen tot Jezus? Waarom mag dat? Wel, omdat God toestemming geeft in de belofte van het evangelie. Daarom mag het. God nodigt zondaren. En elke zondaar is welkom. Want het is alleen om de verdiensten van de Heer Jezus. Het is alleen uit louter genade waarom ik vergeving van zonden krijg. daar is niets, maar dan ook helemaal niets van de mens bij. Kijk, en uiteindelijk, als een zondaar komt, als iemand ingaat op de uitnodiging, dan erkent hij daarmee dat hij de dood in zichzelf heeft gevonden. Ja? Als iemand komt tot de Heer Jezus, dan erkent hij daarmee dat het geen zin heeft om dat anker op het dek te laten liggen. Of zoals het avondmaalsformulier dat zegt, hè, dat is dan wel voor Gods kinderen, dat onderscheid, dat maak ik wel even. Maar als een kind van God tot de tafel komt, dan komt hij en dan belijdt hij daarmee dat de dood in hemzelf is. Maar dat hij het leven in de Heer Jezus heeft gevonden. Nou, en zo is dat ook als een zondaar voor het eerst komt tot de Heer Jezus. Dan belijdt hij dat in al het andere de dood ligt. En dat het leven alleen maar in de Heer Jezus ligt. Nou, laten we eens kijken naar mensen in het Nieuwe Testament die kwamen tot Jezus. Kwamen ze dan in hun zondagse pak? Waren het niet juist melaatsen, blinden, kreupelen, tollenaren, zondaren? Het waren toch geen mensen die juist alles aan de buitenkant keurig in orde hadden. Maar het waren toch juist mensen die kwamen in hun gebreken, in hun zonden en ellenden. Zo zijn ze gekomen. Met een nood van hun bestaan. Een nood die ze zelf niet konden oplossen. En waar hebben die mensen nu de vrijmoedigheid vandaan gehaald? Waar zou een melaatse de vrijmoedigheid vandaan halen om naar de Heer Jezus te gaan? Waar zou zo'n Syro-Fenicische vrouw, waarvan wij samen hebben gelezen, de vrijmoedigheid vandaan halen? Ze was maar een hond om tot Jezus te komen met de nood van haar ziel. Wel, zij had gehoord van hem. Zij had gehoord van hem. Daarom wordt de Heer Jezus dus vrij aangeboden in de belofte van het evangelie. Opdat arme en ellendige zondaren vanmorgen zouden horen van hem. Horen van hem. Die juist geplaagd worden door de duivel met hun zonden en met hun gebreken. Satan die wijst altijd op de vuilheid van je bestaan en die zegt, u hebt geen heil bij God. Daarom moet dat evangelie onvoorwaardelijk klinken, opdat wij vrijmoedigheid zouden krijgen om tot hem te gaan. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade om geholpen te worden. Wel, als je geholpen moet worden, dan heb je toch niet klaar, dan heb je toch niet in orde, dan kun je toch zelf niet. Wel, de troon der genade, zo wordt ons in het evangelie geschilderd, is open. En u wordt aangemoedigd en aangespoord om in uw zonden en ellenden tot hem te gaan. Zonder geld. Zonder prijs. Dat wil zeggen, u kunt het niet afkopen. Het is uit louter genade. Ja. Genade, dat is voor mensen die het niet verdiend hebben. Die alles verzondigd hebben. Geen aanspraak kunnen laten gelden. En dat doet deze vrouw ook niet, hè. Waarvan wij gelezen hebben. De Heer Jezus noemt haar een hond Een onrein dier. Het brood van de kinderen geef je toch niet aan de honden? En dan zegt ze ja. Dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Ik ben een hond. Maar luister eens. Heeft de Heer Jezus niet gezegd: mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel? Het brood dat voor de wereld bestemd is, staat in Johannes 6. Nou goed, ga ik nog zover met u mee, dat de Heer Jezus zich richt tot de Joden, de kinderen des verbonds in de uitwendige zin van het woord. En dan mag ik toch vanmorgen zeggen, dat brood is voor u bestemd. Dat brood is voor u bestemd. En die vrouw weet dat, hè. Want ze heeft van Jezus gehoord. En daarom zegt ze, de honden gaan er toch met de kruimeltjes vandoor. Laten dan de kinderen des verbonds het grootste stuk hebben. Nou, dat weten onze kinderen ook wel. Als je een boterham eet, je knooit altijd wel een paar kruimeltjes. Die naast je bord vallen en misschien wel op de grond vallen. Daarom moet het na het eten ook gezogen worden. Nou, en als er nu zo'n hond naar binnen komt vanmorgen. Zo'n onwaardige. En die likt er een paar kruimeltjes van de grond af. Dan hebben de kinderen geen schade en de hond heeft ook iets. Vrouw, 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 wat heb u een groot geloof. Mijn Vader geeft u vanmorgen dat ware brood uit de hemel. Maar ik kan mij voorstellen, want het aanbod klinkt te groot in de oren toch. We zijn toch vanmorgen niet zo brutaal dat we zeggen, ja natuurlijk komt brood. Nee, ik kan mij voorstellen dat je zo je onwaardigheid voelt. Je zegt, ja maar, als je nou niet uitverkoren bent, kan toch? Het kan wel zo'n duivelse valstrik zijn, hè, als je niet uitverkoren bent. Maar geef dan vanmorgen de Vader dat ware brood niet uit de hemel? Is het dan niet een groot voorrecht dat wij onder het aanbod van de genade zijn? Maakt God daarmee dan geen onderscheid waar het niet is? Noemt Calvijn dat dan ook niet een trap van uitverkiezing? Uw bezwaar, kan dat Gods belofte te niet doen? Ja, maar ik kan niet. Ik weet niet hoe dat moet. Komen tot Jezus. En als je dan kreupel bent. En als je dan blind bent. Je weet niet hoe dat moet. Nee, ik bedoel dit nu vanmorgen niet voor mensen die zichzelf verontschuldigen. Maar ik bedoel dit voor mensen die juist in de worsteling zijn. Die hun onmacht leren kennen. Die het misschien wel zien in zekere zin. Maar die niet weten hoe ze geloven moeten. Die niet weten hoe ze daar komen moeten, toch? Zalig worden is niet zomaar iets. Zeg je, oh God, ik kan niet geloven. En ik kan het niet. Klopt, zegt de Heer Jezus. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader hem trekken. Dat doet de Heer zelf. Hij trekt. Hopen dat straks wel te zien. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij trekt. Juist onder de verkondiging van de belofte. Van het evangelie. Nog iets, een bezwaar. Zou God wel naar mij, zo'n vuile zondaar, willen horen? Maar ik weet haast wel zeker, ik weet haast zeker. Als je die eerste keer de klanken van het evangelie hoort, dan kun je eigenlijk bijna niet geloven dat het ook voor jou is. Het is zo groot. Zou de Heere Jezus ook gekomen zijn naar deze wereld om mij zalig te maken? Wel, wordt hij dan niet een vriend van tollenaren en zondaren genoemd? Wat staat er toch? Dat is toch vast en zeker? Dat staat toch zwart op wit? En als je dan zo je eigen onwaardigheid voelt, als je zonde zo'n belemmering kunnen zijn, en waarom ook niet? Wel, zou je dan niet een klein beetje vrijmoedigheid vanmorgen krijgen, dat hij juist een vriend van tollenaren en zondaren is? Ik zou bijna zeggen, je valt niet eens op tussen al die zondaren en tollenaren. En de Heere Jezus, hij doet niets liever. Dan heb je nogal vragen. Heb ik wel recht? Mag ik wel komen? Wat? De apostel der liefde zegt, en dit is zijn gebod, dat gij gelooft in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. Het recht wordt ons vanmorgen gegeven, juist in het aanbod van genade. Als wij genodigd worden tot het heil, dan hebben wij, ja, dan hebben wij de nodiging. En dan kun je bij de ingang ze laten zien, kijk, zondaren, en nog welkom. Ik ben een zondaar. Ben ik dan niet welkom? Zeker, hartelijk welkom. Onze tweede gedachte, zeker weten. Wat is een ware geloof? Wel, een ware geloof gaat dus in op dat onvoorwaardelijke aanbod van genade. En nu wordt dat ware geloof nader uitgelegd. Een ware geloof is niet alleen, dus ook wel, een stellig zeker weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Dus eerst weten. Kennis. Rome, die wil ons met een blind geloof op pad sturen. Maar hoe kun je nou geloven wat je niet kent en wat je niet weet? Hoe kun je nou iemand vertrouwen, straks in de laatste gedachte, die je niet kent? Kan dat niet. Dus wij voelen vanmorgen allemaal wel de dwaasheid als wij geloven zonder te weten wat of in wie. Zonder kennis te hebben aan de Heere Jezus. Dat kan niet. Trouwens, de Heere zegt in de Bijbel, mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Kennis is niet waardeloos. Een historisch geloof is niet genoeg, maar het is ook niet geheel waardeloos. Hadden wij maar meer kennis. Want kijk eens wat onze catechismus notabene zegt. Alles wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Nou, ik las vanmorgen nog bij dominee Boer dat hij zegt, daar heb je je hele leven voor nodig, hè. Alles wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Dus niet met het minimum, alles wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Dat moeten wij niet zo lezen dat iemand alleen pas dan kan geloven, voordat hij alles weet wat in het woord van God begrepen is. Want dan zou bijvoorbeeld de moorman niet hebben kunnen geloven. En dan zou de stokbewaarder niet hebben kunnen geloven. Dus het is niet zo dat je eerst de Bijbel op je duimpje moet kennen. En dat je alles moet weten wat erin staat. En dat je alles beleefd zou moeten hebben wat er in de Bijbel staat. Voordat je pas zou mogen geloven. Nee, dat kan niet, hè. Dan zou je weer dat anker op het dek laten liggen. Ben je inderdaad weer aan de wind en aan de golven overgeleverd. Word je heen en weer geslingerd. Zou je nooit troost hebben. Nooit zekerheid hebben. Dat kan natuurlijk niet. Maar wat dan wel? Nou, in de eerste plaats, jongelui, let eens op. In de eerste plaats worden wij verwezen naar de Bijbel. Het woord van God. Dus een ware geloof weet de dingen uit de Bijbel. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God, staat er in Romeinen 10. Dus je kunt niet geloven als je de Bijbel dichtlaat. En we hebben het nu over ons, hè, die allemaal misschien wel 10 of meer Bijbels in huis hebben. Dus je kunt niet geloven als je de Bijbel dichtlaat. Maar wat moet je dan geloven? Wat is nu nodig? Wat is nu de kern? Wat is onopgeefbaar? Eigenlijk maar een paar dingen. Ten eerste, dat je een verloren en een verdoemelijk zondaar bent. Jeremia zegt tegen het volk, alleen ken uw ongerechtigheid. En dat is niet alleen een verstandelijk kennen, maar dat is een kennen uit omgang. Diep doorleefd, ervaren, bevindelijk. Uw ongerechtigheid. Dus dat is niet recht voor God. Je zonde. En je zonde maken je verdoemelijk. Voor God. Je kunt niet bestaan. Voor God. In de tweede plaats. Dat Jezus Christus. De waarachtige verlosser is. De Zoon van God is. Want er staat in Johannes 8. Indien gij niet gelooft dat ik die ben. Gij zult in uw zonden sterven. Kijk, ik weet wel. Zonde kennis is onmisbaar. Maar zonder kennis kan je toch niet troosten? Zonder kennis kan je toch geen ruimte geven? Als je niet gelooft, zegt de Heer Jezus, dat ik die ben. Dan sterf je in je zonde. En dat is niet alleen straks. Maar als God je aan je zonde, aan je schuld ontdekt heeft. Dan zou je er ook in omkomen als er geen verlosser was. Als er geen heiland was. Als ons niet een weg werd aangewezen. Als wij de sterren, de fonkelende sterren, de belofte van het evangelie niet zouden zien. Als we niet zouden zien dat er een deur was, een ingang. Als we niet zouden zien dat er bloed was. Als we niet zouden zien dat er vergeving was. Je zou omkomen. Hoe kun je nu leven in je zonde? Als God je eraan ontdekt. Dus dat is onopgeeflijk. Als je niet gelooft, zegt de Heer Jezus, dat ik die ben, dan sterf je in je zonde. Dan kom je erin om. Dan kun je niet in leven. Het derde wat je moet geloven, is dat je de geloofsweg moet weten. Dat je alleen door de gerechtigheid van Christus zalig kunt worden. In Romeinen 3 staat dat de verzoening door het geloof in zijn bloed tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. We hebben het net over gehad, hè, op catechisatie. Weet je het nog, jongens? Dat de kerkzaal in een rechtszaal veranderde. En dat het niet meer gaat over de mensen op de publieke tribune, maar dat je als enige schuldige in de kerk zit. Dat je aangeklaagd wordt En dat die advocaat nu met het meest gunstige voorstel kwam. Zal ik dan betalen? De ogen zijn gericht op de rechter. Zal de rechter akkoord gaan met dat voorstel van de advocaat? Wat een wonder dan, hè? Als je uit zijn eigen mond het hoort. Nu zegt de catechismus, hoe weet ik dat? Op welke wijze? Wel, het is een stellig, een zeker weten. Ik ben daarvan verzekerd, vanuit het woord, dat het zo is. Die berg met ongerechtigheid. Dat Jezus Christus de enige zaligmaker is. En dat zijn rechtvaardigheid door het geloof genoeg is voor mij. Dat weet ik zeker. Want het staat zwart op wit. Ik ben daarvan verzekerd. En als je daarvan verzekerd bent, hoe kun je dat nou weten of je dat nou echt zeker weet? Wel, zegt de catechismus, waardoor ik alles voor waarachtig houd. Dan stem je dat toe met je hele hart. Dan zeg je, dat is ook zo. Dan val je er bovenop. Dat is nog goed. Als de Bijbel je veroordeelt. Dat is nogal wat. Als je aangewezen wordt als een zondaar. Dat is nogal wat. Als je een hond genoemd wordt. Je valt er bovenop. Maar je valt er ook bovenop dat de kruimeltjes vallen. En dat je niemand tekort doet dat je een paar van die kruimels oplikt. Je valt er bovenop als de Heere Jezus zegt. Vrouw, groot is uw geloof. Ga maar naar huis. Het is geschied wat u graag wilt. Dan val je bovenop zijn woord. Dus een bereidwillige toestemming. Met je hele hart tevreden. Met de weg die de Heere heeft uitgestippeld. Hoe kun je nou weten of je echt toestemt? Nou, dan aanbid je God in Christus. En dan zeg je, o Heer Jezus, dat u mij zo hebt lief gehad. Waar ik u niet lief had. U zelfs niet kende. Maar haat. Toch. Onze laatste gedachte. Een vast vertrouwen. Daar heeft de catechismus het ook over. Niet alleen staat er een stellig weten, dus ook een zeker weten, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt. Nou luister, als de Heere Jezus echt gepreekt wordt, dan komt er in de preek niet alleen naar voren wat hij eenmaal op Golgotha heeft gedaan. Zeker, wij prediken Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij prediken dat dierbare bloed van de Heere Jezus dat reinigt van alle zonden. Wij verkondigen u vanmorgen dat er een kruis op Golgotha heeft gestaan. Wij verkondigen u dat Christus verzoend is. Ik spoor u aan om met name de Puriteinen te lezen. Mannen als Boston en de Erskines. Wat hebben ze dat evangelie ruim gepredikt. Maar als Christus waarlijk gepredikt wordt, dan wordt niet alleen de nodiging gepredikt, maar ook hoe die nodiging wordt toegepast. En daar ontstaat dan vaak de irritatie. Zeg eens, kijk dominee, aan de ene kant dan wijst u het evangelie ruim aan, onvoorwaardelijk. En aan de andere kant dan trekt u alles ineens weer in en dan is het net alsof u dat anker weer op het dek legt. Jezus alleen, dat wil niet zeggen dat het werk van de Heilige Geest, die ons Christus leert toe-eigenen, ongenoemd mag blijven. Maar als wij daar genoeg aan hebben, dat het werk van de Heilige Geest dus niet genoemd wordt, alleen maar dat een kruis gestaan heeft. Als wij alleen maar genoeg hebben aan dat onvoorwaardelijke aanbod van genade, dan vrees ik dat wij nooit die ontzaglijke vragen in de werkelijkheid van ons leven gesteld hebben aan onszelf. Die vragen, hoe word ik ooit met God verzoend? Hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? In de ontzaglijke werkelijkheid van het leven, waar je de dood levensgroot op je af ziet komen. Als God je in de klem gezet heeft. Maar gemeente, laten wij niet vergeten, God heeft met u en mij vanmorgen een rechtsgeding. Er moet wel wat afgehandeld worden in ons leven. Wij kunnen niet doen alsof er niets aan de hand is. Het is absoluut waar dat er een kruis gestaan heeft. Maar Calvijn zou zeggen, al is de Heere Jezus 1000 keer in Bethlehem geboren, maar niet in je hart, dan heb je er nog niets aan. Juist als je ziet dat er een kruis gestaan heeft, dan komen die levensvragen des te groter voor je aandacht. Hoe krijg ik daar nu deel aan? Het is een veegteken. En daar vrees ik, gaan ook de wegen uiteen. Maar het is een veegteken. Als wij genoeg hebben aan het aanbod van genade. En dat wij nooit die vraag stellen. Hoe krijg ik daar nu deel aan? En, zegt de catechismus, een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door de verkondiging van het evangelie in mijn hart werkt. Tegenwoordige tijd. Dat betekent dus, die vragen die blijven. Elke keer weer opnieuw. Dat is de zielskunde van de catechismus. Elke keer, hoe groot mijn zonde en ellende zijn, hoe ik ervan verlost word en hoe ik Gode voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Zalig worden is geen vanzelfsprekendheid. Maar de vraag, is het wel voor mij? Dat is een vraag die elke gelovige kent. Het is de strijd of hij wel de Heere toebehoort en of hij de Heere wel waarachtig lief heeft. Daarom, een waar geloof, heb ik de vorige keer gezegd, dat wordt nu altijd geoefend in de diepte, in de schuldverslagenheid, in de verlorenheid. Kijk, en daar komt dat woordje vertrouwen om de hoek kijken. Als mooi weer is, dan kun je wel, ja, zeker, hè. Als je 3 ton op de bank hebt staan, dan is het ook niet zo moeilijk. En dan heb je voorlopig genoeg achter de hand. Als de zon schijnt, ja, je moet vertrouwen, zeggen de mensen dan. Maar, als je nu helemaal onderuit gegaan bent, en misschien wel voor de 10.000ste keer onderuit gegaan bent. Als je uit moet roepen, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Denk je dat dan vertrouwen zo makkelijk is? Denk je dat het zo makkelijk is om als zo'n Griekse Syro-Fenicische moeder naar een Joodse rabbi te gaan? De Heer Jezus? En denk je dat het zo makkelijk is als hij je als het ware van je afstoot, van zich afstoot, om dan aan te blijven houden? Als alle mensen zeggen, ga toch alsjeblieft weg, houd je mond, je staat er buiten, je hoort er niet bij, ik ben niet gekomen dan voor de verloren schapen van het huis Israëls. Denk je dat het dan zo makkelijk is, dat het toch voor jou is? Vast vertrouwen. Vast vertrouwen. Wel wat dan, wat vertrouwen wij? Niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden van God geschonken is. Dat is nogal wat. Weet je wanneer dat makkelijk is om dat te geloven? Als je niet zoveel fout hebt gedaan. Als je zegt van ja, we zijn allemaal mensen, we doen allemaal wel eens wat verkeerd. Of als je jezelf heel goed voelt, beter dan die tollenaar daarachter in de kerk. Dan is het niet zo moeilijk om te vertrouwen. Maar juist als je alleen maar je schuld voor ogen ziet. Mijn zonden zie ik mij steeds voor ogen zweven. Tegen u, u alleen misdreven. Een vast vertrouwen dat mij vergeving van zonden geschonken is, alleen om Christus wil. Alleen dan. Dus komt niks bij. Als je geen traan meer hebt om te huilen. Als je geen boete meer kunt bedenken. Als er niks meer in je is. Alleen om Christus. Dus de Heere zegt vanmorgen, ik wil uw zonden vergeven op één voorwaarde. Dat het alleen om Christus wil gebeurt. Dus ik doe het niet om uwentwil, o huis van Israël, dat zij u bekend, maar ik doe het alleen om Christus wil. Alleen om Christus wil. Kijk, en wat staat er nu? Dat de Heilige Geest dat vaste vertrouwen werkt door het evangelie. Dus dat vertrouwen, dat heb ik niet vanuit mezelf. Je kunt niet zomaar even 1, 2, 3 zeggen, nou ja, dat staat er en dat geloof ik dus. Nee, de Heilige Geest werkt dat. Door het evangelie. Niet door de wet. Want de wet die beschuldigt alleen maar. De wet veroordeelt. De wet maakt de schuld alleen maar groter. De wet laat je alleen maar je onmogelijkheid zien. Als je de donder van de wet hoort, dan schrik je terug. Dan deins je terug. Maar door het evangelie. Het evangelie schenkt alleen. Het evangelie geeft alleen. Het evangelie heeft het over dat dierbare bloed van de Heere Jezus. Het evangelie spreekt over genoeg bloed. En het evangelie biedt dat bloed aan. En het evangelie zegt. Ja, zegt de Heilige Geest, is ook voor jou. Werken, dat is net wat er in Jeremia staat. Jeremia zegt, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Zo gaat de Heilige Geest eigenlijk het innerlijk getuigenis aan. Ook voor u. Maar u, is het ook voor mij? Ja, het is ook echt voor. Maar eigen ik mij dan niet iets toe wat mij niet toekomt? Nee, want het wordt u echt aangeboden. Die volkomen zaligmaker, voor mij onwaardig, jazeker. Want de Heere Jezus is juist gekomen om zondaren zalig te maken. Ja, maar ik heb zo'n enorme berg met schuld. Ja, maar dat bloed van de Heere Jezus, dat reinigt van alle zonden. Ja, maar... En de Heilige Geest die overreed, totdat er geen jamaars zijn. En misschien met diepe schroom, maar het geloof omhelst het. Dat niet alleen anderen, oh, dat kun je misschien nog een keer geloven. Maar ook mij. Ook mij. Dat is het juiste geloofswoord. Ook mij. Ook mij. Ik heb het gehoord dat de Heere Jezus andere mensen niet wegstuurde. En hij heeft ook mij niet weggestuurd. Hij wilde verborgen blijven, dat hebben wij gelezen, maar hij kon het niet. Want andere mensen gingen over hem spreken en dat hoorde die Syrofenicische vrouw. En toen heeft ze moed gekregen om te gaan. Anderen waren niet weggestuurd. Dan zou zij ook niet weggestuurd worden. En de Heer Jezus deed wel alsof hij haar wegstuurde. Maar zij wist het. Anderen heeft hij niet weggestuurd. Hij zal ook mij niet wegsturen. Het is waar ook. Ja, toen de Heere Jezus haar naar huis zond. Toen zond hij haar naar huis. Met datgene wat ze begeerd had. Ze had het gekregen. En ze had het zelf uit zijn mond gehoord. Dus wat is nu een ware geloof? Een ware geloof richt zich met schuld tot de Heere Jezus. En dat ware geloof dat zegt alleen om Christus wil. Daar klemt het zich aan vast. Daar leeft het uit. Daar rust het op. Daar hoopt het op. Alleen om Christus wil. En dat ook voor mij. Om het dan maar zo te zeggen vanmorgen. Dan wil weten wat een ware geloof is. En dan vraag ik eerst, wie is de Heer Jezus voor je? Alleen de Heer Jezus. Zijn dierbaar bloed. En als je ziet dat het zo'n enorme hoeveelheid bloed is. Genoegzaam voor de zonde van de hele wereld. En dat bloed, dat is nou ook genoeg voor mij.